Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Afgelopen woensdag 7 mei is overleden op de leeftijd van 97 jaar Rosa den Hartog Bloem. De rouwdienst zal gehouden worden, deovolente dinsdag 13 mei om 13:30 in de aula van de begraafplaats Holy, Olmendreef 150 te Vlaardingen, waarna de begrafenis omstreeks 14:30 zal plaats hebben op de daarbijgelegen begraafplaats. In verband met dit overlijden, gemeente, willen wij nu samen gaan zingen uit Psalm 39, allereerst het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ei, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En daarna ook het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Psalm 39, de versen 3 en 5. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 54, het eerste vers. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mij bijstand bood. O God, sla acht op mijn gebed. Neig tot mijn rede gunstig de oren. En wil mijn bittere klacht verhoren. Zo word ik uit de angst gered. Daarna openen we Gods woord in het Oude Testament en lezen ook een gedeelte uit het boek der Psalmen, namelijk Psalm 61. Psalm 61.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen Psalm 61. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginat. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen, die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene uwer vleugelen, Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten, bereid goede tierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn gelofte betalen, dag bij dag. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in Psalm 61, de versen 2, 3 en 4. De tekst voor de prediking, Psalm 61, de versen 2 tot en met 4. En daar lezen wij Gods woord als volgt. O God, hoor mijn geschrei. Merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u. Als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Tot zover vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen aan het gezin van zuster den Hartog Bloem denken en hen opdragen vanwege het sterfgeval. We willen Heer ook danken dat zuster Hoijmeijer afgelopen dinsdag weer thuis mocht komen in haar gezin. Laten wij de Heer bidden om zijn zegen. Heer, leer ons er toch bij te leven. Dat ons leven maar een handbreed gesteld is. Die bekende woorden uit Psalm 39 hebben we als gemeente opgezongen voor uw heilig aangezicht. En u hebt het gehoord, Heere, u hebt het gezien hoe wij dat gezongen hebben. In het licht van de roepstem die uitgegaan is in het midden van de gemeente. Heere, wij moeten een keer sterven, omdat wij gezondigd hebben. Omdat wij in de schuld staan bij u. Wij hebben straf verdiend. Leer het ons geloven, voor het eerst en bij vernieuwing. Leer ons ervoor buigen. Maar dat dat ook vanuit de nood een vluchten mag geven tot u. Tot uw genadetroon. Om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want er is een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Ja, er is meer dan een middel, want er is een middelaar, een verlosser. Dat bent u, Heer Jezus Christus, die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten om hier op aarde de dood in te gaan. Om gehoorzaam te zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. Om het leven te verwerven voor een dode zondaar. En Heere, daarom kunnen we nog verlost worden van de straf der zonde, van de tijdelijke dood, van de geestelijke dood waarin we terechtgekomen zijn, en daarmee ook van de eeuwige dood. En zo mogen wij deze morgen weer samenkomen, want u komt met het woord des levens. Te midden van een wereld waar alles spreekt van de dood en waar steeds mensen sterven en het refrein door deze wereld gaat en hij stierf en zij stierf. En dan komt u deze morgen met woorden des levens. En heren, dan bidden wij u allereerst om uw zegen over de prediking van uw woord. Als wij meegenomen worden door uw woord, op de vluchttocht van David, en waar geestelijke lessen geleerd kunnen worden. En misschien vertolkt het woord van de tekst van deze morgen wel precies de toestand van ons hart. We zijn in grote ellende gekomen. We zien de verlossing liggen, maar het is te hoog, het is te groot. Heren, zou u dit woord nog willen gebruiken om alle blokkades weg te nemen en dat we totaal afhankelijk mogen zijn van uw verlossende daden, want gij zijt toch een toevlucht geweest en een sterke toren tegen alle vijanden. En zo bidden wij u om uw zegen over de bediening van uw woord. Geef uw knecht wat nodig is, wilt u met hem zijn, dat het geklang des konings bij hem mag zijn en dat het geklang des konings gehoord mag worden, opgemerkt mag worden, verstaan mag worden met het hart. Heere, u weet wie er nog een gesloten hart heeft. U weet wie er nog dood ligt in de zonde en de misdaden. Zou u ze vanmorgen willen bekeren? Want ons leven is maar een handbreed gesteld. En voor we het weten, staan we voor de rechterstoel. Bind die nood eens op het hart, Heere. Opdat er vanmorgen zondaren van dood levend gemaakt mogen worden. En waar u dat goede werk begonnen bent, wilt u het versterken, Heere. U weet ook wat uw volk en kinderen nodig hebben. In de strijd van het leven wilt u zich over hen ontfermen en spreken naar het hart van Jeruzalem. Heren, we dragen de rouwdragende familie den hartog aan u op. De kinderen, de kleinkinderen, het achterkleinkind. Kort geleden nam uw vader weg en u is moeder weggenomen uit dit leven. En heren, wilt u ze alstublieft gedenken in deze weg. En als zij dinsdag onder uw woord mogen zijn, zou u dat woord dan nog willen gebruiken om hun blinde zielsogen te openen voor de werkelijkheid. Weer iemand weggenomen uit onze kring, heren. Zij was een natuurlijk zaad van Abraham. Zij behoorde tot uw bondsvolk Israël. Maar zij was het niet alleen op natuurlijke wijze. Maar wij mogen ook geloven dat zij een geestelijk zaad van Abraham mocht zijn. En nu is haar ziel gedragen in de schoot van Abraham. En mag ze, waar ze toch bij tijden naar uitzag, al werd het zo dikwijls aangevochten, daar zijn waar haar hart lag. En heren, wat is het voor haar meegevallen toen zij in mocht gaan in de vreugde des Heren. Uit de grote benauwdheid, uit grote verdrukking. En u weet wat ze meegemaakt heeft in haar leven. Daar te mogen zijn waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Waar niemand meer last zal hebben van de zonde, van ongeloof, van de aanvechtingen van de duivel. Maar waar God alles zal zijn en in allen. Wat zal de hemel gejuicht hebben. En elke keer als er weer een thuis komt, is dat zo. O Heere, gedenk allen die haar kenden, die haar lief hadden. Ook het personeel in uitzicht dat zo'n diepe band met haar mocht hebben. Heere, zou u ook deze roepstem nog willen heiligen en ook aanstaande dinsdag in ons midden willen zijn, als wij haar zullen begraven en het woord zal klinken en de bedelaar stierf. Heere, wil u ook hartelijk danken dat Janneke weer thuis mocht komen bij Peter en de kinderen. Dat hebt u gedaan. Een moeilijke periode lag achter haar. Maar Heere, wilt u ook verder met haar, met Peter en de kinderen optrekken? Want Heer, het is het einde van de weg nog niet. Maar wilt u met haar zijn en alle middelen zegenen? U weet volmaakt wat zij nodig heeft en dat zij gedurig mag ondervinden dat u een toevlucht blijft. U bent het geweest, maar u wilt het blijven. Wilt u dan uw vleugelen over dit gezin uitbreiden? Ja, over alle gezinnen. Heere, u kent onze gezinnen. Wilt u vaders en moeders helpen bij het opvoeden van de kinderen? En Heere, dan is het vandaag moederdag. En in verschillende gezinnen zal de waardering van moeder uitgesproken zijn. En de liefde betoond zijn. Wat heeft een moeder een grote plaats in de kring van het gezin. Maar tegelijkertijd kan daar pijn zijn. Als we alleen in het leven staan, als we alleen gekomen zijn, als wij kinderen kwijtgeraakt zijn door de dood, o Heere, dan is moederdag heel moeilijk. Maar meer dan een moeder kunt u vertroosten en zou u dat dan ook uit genade willen doen. Zo zijn onze ogen op u. Zou u ons willen horen en verhoren, niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede collecte voor hulptransport naar Oekraïne, dat via de diaconie verloopt. En de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegen u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen de eerste 3 versen van Psalm 61. Psalm 61, vers 1, 2 en 3. nadamen van de prediking zingen wij Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. 42, het vijfde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft Thomas het toch moeilijk gehad nadat zijn lieve meester door de kruisdood gestorven was. Hij was zo vastgelopen met de weg die de Heere ging. Dit had hij niet kunnen begrijpen, dit had hij niet kunnen voorzien. Wat een moedeloosheid heeft het zijn hart vervuld nadat Christus ook gestorven en begraven was en die grote steen voor dat graf werd gerold. Maar daar is het niet bij gebleven, want bij al die moedeloosheid en al die onbegrepen wegen kwamen er raadsels bij in zijn hart. Want de discipelen, zijn vrienden zijn bij hem gekomen op die eerste dag van de week met zo'n wonderlijke boodschap, zo'n onbegrijpelijke boodschap. Hij kon het niet geloven, Christus zou opgestaan zijn. Nee, dat was te hoog. Dat was te groot om te geloven. En wilde het wel zo zijn, wilde hij wel tot dat geloof kunnen komen, dan was er maar één die hem dat kon geven. En dat was de Heere alleen. Als hij dan inderdaad opgestaan was. Als hij dan tot hem zou komen. Ja, dan wilde hij eerst die littekenen zien in zijn handen en zijn eigen hand leggen in het teken van zijn zijde. Dan, ja, dan zal hij geloven. En zo ging een week voorbij, nadat de discipelen deze boodschap aan hem gebracht hadden. Maandag, dinsdag, woensdag en er gebeurde niets. De Heere bleef op afstand. Wat een moeilijke week moet dat voor Thomas zijn geweest. En in gedachten zie ik hem daar zitten, ergens in de eenzaamheid in Jeruzalem. In de stilte. Ik zie hem daar zitten als een ellendeling, als een buitenstaander. Maar luister, luister, ik hoor hem bidden. Ik hoor hem zuchten. In stilte smeken, een indringend smeekgebed, dat ongeveer geklonken moet hebben zoals de woorden van onze tekst, als het gaat om de diepe betekenis. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed, van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart oversteld is, leid mij op een rots die mij te hoog zou zijn, want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. En bij dat indringende smeekgebed willen wij vanmorgen eens stilstaan, gemeente. En dat is dan ook het thema voor de prediking, een indringend smeekgebed om verlossing. Misschien is het uw gebed wel vanmorgen. Misschien is het jouw gebed wel, zo diep in je ziel. Een indringend smeekgebed om verlossing. Drie gedachten, geboren in grote ellende. Geuit vanwege totale afhankelijkheid. En tenslotte opgezonden met een sterke verwachting. Een indringend smeekgebed om verlossing, geboren in grote ellende, geuit vanwege een totale afhankelijkheid en opgezonden met een sterke verwachting. Het opschrift van Psalm 61 laat ons heel duidelijk weten dat het een psalm van David is. En de omstandigheden waarin deze psalm geboren werd in zijn hart waren echt hele moeilijke omstandigheden. Hij moest, jongens en meisjes, vluchten. Koning David moest vluchten. Weet je voor wie? Voor zijn eigen kind. Voor zijn eigen zoon Absalom. Weet je waarom? Nou, Absalom was jaloers op zijn vader David. Absalom wilde koning zijn over Israël. Maar wilde hij inderdaad op de troon in Jeruzalem zitten, dan moesten er twee dingen gebeuren. Dan moest zijn vader van de troon gestoten worden, ja meer nog, dan moest zijn vader gedood worden. En daarom heeft Absalom een leger verzameld. En wilde hij met dat leger naar Jeruzalem trekken om zijn bloedeigen vader te gaan vermoorden. Maar David kwam erachter. Hij hoorde van deze moordplannen. En toen bleef er voor David nog maar één weg over. En dat is vluchten. Vluchten uit de stad Jeruzalem. En zo heeft hij de stad Jeruzalem verlaten. En hij vluchtte in de richting van het oosten. De Jordaan over. Totdat hij kwam aan de grenzen in het overjordaanse van het land Kanaan. En daar in het grensgebied, daar verstopte hij zich. Het was, zo blijkt uit vers 3, het einde van het land. En daar, aan de grenzen van het land in het overjordaanse, daar is David in een zeer grote ellende terechtgekomen. Want hoor eens, in die afgeleken streek, daar aan het einde van het land, in die grote eenzaamheid, daar klinkt zijn stem. Hij spreekt in onze tekst van een geschrei. Dat betekent vanuit het Hebreeuws dat hij heel luid zijn nood uitschreeuwde voor God. Want het is nogal wat als je eigen zoon je wil doden. Ja, zijn hart, zo zegt hij, raakte helemaal overstelpt. Zijn hart werd vervuld met angst, met benauwdheid, met grote vrees. Het woordje overstel betekent zoiets, jongens en meisjes. Het begon te stormen in zijn hart. En in een andere psalm, die ook in deze omstandigheden zijn gedicht, maakt hij dat nog concreter. Dat is psalm 42. Daar maakt hij duidelijk wat dat overstelpt zijn van zijn hart is. Luister maar. Ik zucht, daar kolk en afgrond loeit. Daar het gedruis der wateren groeit. Daar uw golven en uw baren mijn benauwde ziel vervaren. David was overstelpt. Zijn zoon wilde hem doden. Maar er waren nog meer oorzaken, gemeente, waarom David in zo'n grote ellende kwam. Want weet u, deze opstand van Absalom tegen David bracht hem een woord van Nathan, de profeet Nathan, in herinnering. Want waarom gebeurde dit? De oorzaak lag bij David zelf. Namelijk vanwege zijn zonde met Batseba en zijn moord op Uria, de man van Batseba. Er staat in 2 Samuel 12 vers 10, nu dan, het zwaard zal van uw huis niet wijken, tot in eeuwigheid. En daarom dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hetiet genomen hebt, dat zij u te vrouw zij. Hiermee sprak de profeet Nathan tot David uit dat binnen zijn gezin altijd het doodsgevaar zal blijven zijn. En dat er steeds weer in zijn gezinsleven spanningen zouden zijn met een dodelijke afloop. Ook nu hij weer moest vluchten en dit keer voor zijn eigen zoon Absalom. En daarom werd David ongetwijfeld, nu in die grote ellende gekomen was, herinnerd aan vroeger. De oorzaak lag bij hemzelf. Maar er is nog iets. En eigenlijk maakte dat zijn ellende wel het allerergst en het allerdiepst. Want gemeente, David was niet alleen ver van Jeruzalem verwijderd. En hij was niet alleen ver van zijn eigen paleis en gezinsleven verwijderd, maar hij was boven alles verwijderd van de tabernakel, de tent der samenkomst. Dat is Gods huis. In vers 7 noemt hij het uw hut. En hij wist het, waarom dat die plaats met recht een hut was voor hem. Daar was hij veilig. Daar was hij in de gemeenschap met God. Daar mocht hij verkeren onder de vleugelen van de Allerhoogste. En daar mocht hij proeven en smaken de verzoening door voldoening bij het altaar. Maar daar is hij niet meer. Daar kan David niet meer komen. En dat maakte zijn ellende zo groot. O, wat miste David nu de gemeenschap met de Heere. Wat voelde hij die grote afstand tussen God en zijn hart. Hij was met recht een van verre staande geworden, opnieuw. Een buitenstaander. Een balling in ver afgelegen streken. En nergens was hij veilig en nergens kon hij bij. Zie gemeente, in deze ellendige omstandigheden werd in zijn ziel dat indringende gebed geboren. O God, hoor mijn geschrei. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt werd. Wat kunnen we van dit gebed leren, gemeente? Allereerst dat ook wij zelf, mensen zoals we hier zitten, kinderen, jongeren en ouderen, ook in een grote ellende terechtgekomen zijn. Door onze zonden tegen God dreigen overal de doodsgevaren. Overal loeren de doodsvijanden die het op onze ondergang gemunt hebben. Dat komt omdat wij als die verloren zoon bij de Heere zijn weggegaan in een vergelegen land. Om daar zonder God voor te leven. We zijn met recht dood geraakt in de zonden en de misdaden. We liggen onder de heerschappij van de duivel. En wie zal ons uit zo'n toestand kunnen verlossen? Heb je het ontdekt in je leven? Zijn dat werkelijkheden voor je geworden? Heb je dat woordje ellende leren verstaan, dat je in een ellendige toestand gekomen bent en dat je daarmee buiten Gods gemeenschap staat. Als dat zo is, als dat een werkelijkheid voor je geworden is, dan kun je David in onze tekst zo goed begrijpen. Dan ben je geestelijk een zwerver geworden, een vluchteling. Dan verkeer je ook voor je waarneming geestelijk wel te verstaan in ver afgelegen streken. Je hoort nergens meer bij. Je staat van verre met een bedroefd hart, met een verward hart, met een ontstemd hart. En toch, wonderlijk, verklaren kun je het niet. Hoe ellendig je ook voelt, hoe je er ook buiten staat, maar zonder God kun je niet meer. En daarom schreeuwt je ziel tot God, tot de levende God. Want je hebt wat ontdekt in het woord van God. Ondanks je ellende, ondanks je onwaardigheid en dat je er buiten staat, heb je toch wat ontdekt in dat heerlijke woord van God. Wat dan? Dat de Heer juist tegen zulke ellendigen zegt, tegen zulke buitenstaanders. De Heer heeft nooit gezegd tot het huis van Jacob: zoek mij tevergeefs. Bid maar. Zonder ophouden, roep mij aan in de dag der benauwdheid. En juist vanwege dat woord Wonderlijk is het toch iets in je ziel dat trekt naar God. Dat doet roepen tot God. En dat daarom je hand en oog opheft tot God. O God, hoor mijn geschrei. Merk op mijn gebed. Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. Een gemeente dat roepen, dat schreien tot God, dat is zo'n dierbaar hulpmiddel. Voor een bedroefde zondaar, voor zo'n van verre staande zondaar, om tot God te vluchten, om bij Hem alleen genade, verlossing, gunst en troost te vinden. Hoe zegt de dichter van Psalm 145 het ook alweer? Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd, te midden van de ellende, zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Kijk, en dat deed David nu ook toen hij in die grote ellende gekomen was. Toen werd in zijn ziel dat indringende gebed geboren. Een gebed waarin hij zijn hart mag uitstorten voor God. Waarin hij eerlijk zijn ellende mag omschrijven voor God en neerleggen aan zijn voeten, maar tegelijkertijd ook een indringend gebed waar hij zijn hartelijke begeerte mag neerleggen bij God. En wat is zijn begeerte dan? Misschien vertolkt het net je hart vanmorgen. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. En daarmee begeerde David iets waarvan hij wist, ik kan het zelf echt niet. Maar ik ben totaal afhankelijk van de Heere. Hij begeerde iets waarvan diep in zijn ziel geloofde, alleen God kan mij dat geven. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Geuit vanwege een totale afhankelijkheid. Ja, Davids ellende was zo groot, en dat hij begeerde door God daaruit verlost te worden. En met een sprekend beeld mag hij dat onder woorden brengen. Een beeld dat hem tijdens zijn vluchttocht als het ware in de schoot geworpen werd. Want hij maakt op zijn vluchttocht iets mee, wat nou precies de toestand van zijn hart verklaarde. En de Heilige Geest heeft het goed gedacht om dat een plekje te geven in Gods woord, opdat het heden ten dage nog tot troost mag zijn voor zo'n arme zwerver, zo'n ellendige die van verre staat. Wij hoorden zojuist dat David moest vluchten vanwege zijn zoon Absalom. Hij is de grenzen, tot aan de grenzen van het land Kanaan gekomen in het Overjordaanse. Dat is aan de oostkant van de Jordaan. En hij is daarmee terechtgekomen in een groot gebied vol hoge bergen. Het wordt de hoogvlakte van het Overjordaanse genoemd. En daar had je van die hoge, kale rotsen. En tussen die rotsen waren kloven. En normaal gesproken, dan kabbelde daar op de bodem van die kloven van die kleine beekjes. En zolang er geen zware regenval naar beneden kwam, was je in zo'n kloof best wel veilig. Als je daar tussen die grote rotsen was, bij zo'n smalstromend, rustig beekje. Maar als er eens een zware regenval zou komen, en die waren heel zwaar in Israël, dan stroomden die kloven vol met water. Zoveel water dat die rustige beekjes veranderden in snel stromende en kolkende rivieren, waarin je zo meegesleurd kon worden en zou kunnen verdrinken. En uit de context van onze tekst en de woorden die David gebruikt, kunnen wij opmaken dat hij daar ergens in die hoogvlakte van het Overjordaanse in zo'n kloof terechtgekomen is. Zie hem zitten, jongens en meisjes. Zo'n kloof met die steile rotsen omhoog bij zo'n kalm beekje. Zo'n smal beekje. Maar wel in de wetenschap dat er zomaar een zware regenval kan komen. En David wist dat wel. Dat dat zomaar kon ontstaan. Hij was een man van de natuur. En hoe dikwijls heeft hij niet in de natuur gezworven. En het is niet de eerste keer dat hij moest vluchten en in de eenzaamheid terechtgekomen is. O, als er nu toch eens, te midden van de ellende waar hij al in is, ook nog eens zo'n regenval zou komen. Dan is het helemaal verloren. Dan wordt hij meegenomen in de golven en zal hij verdrinken. Mogelijk heeft hij in de vet het geruis van zo'n regenval al gehoord. En dan staat hij bij dat beekje, opkijkend naar die hoge steile rots. En wie kan hem hier verlossen? En dan klinken de woorden van onze tekst. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. O, als ik daar boven op die rotssteen ben, dan ben ik veilig. Maar hier kan er zomaar een regenbui komen. En dan zal ik verdrinken. En die ervaring op zijn vluchttocht, die paste nou precies bij de geestelijke toestand van zijn hart. Weet je wat David ten diepste begeerde? Om bij God te zijn. Om nabij zijn God te zijn. Om in gemeenschap met zijn koning te mogen zijn. Maar daar was hij niet. Hij was voor zijn waarneming ver bij God vandaan. Hij ervaarde die gemeenschap niet. De gemeente, toen hij daar stond in die kloof en hij keek op naar die steile rots, toen ontdekte hij in die rots zijn God. Toen zag David in één ogenblik in die steile rots het beeld van de Heere. En dat is zo bijbels. En we hoeven helemaal niet ver te bladeren om dat te bewijzen, want als we vanuit Psalm 61 naar Psalm 62 gaan, dan komen wij daar drie keer tegen dat David zijn God zijn rotssteen noemt. En daarmee komen we bij een diepte in onze tekst. Want als David zegt, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn, dan begeert hij ten diepste om te mogen schuilen bij God. Om in de steenrots Christus te mogen komen. Want daar alleen is David veilig. Weet u hoe de rabbijnen onze tekst uitleggen? Weet u wat zij zeggen bij die woorden, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn? Dan zeggen de rabbijnen, dat ziet op de tempelberg. Daar waar het altaar staat. Daar waar het bloed vloeit van de offerdieren. En is dat inderdaad niet de plaats waar God ook in het Oude Testament al voor de ware gelovigen zich openbaarde in Christus aan een ellendige zondaar? Is dat niet de plaats waar Gods kinderen elke keer weer mochten ervaren? Hij is de rotsteen, wiens werk, wiens offer, verzoenend werk, volkomen is. Is dat niet de plaats waar David zo regelmatig mocht zijn en het ervaren heeft? God zelf heeft deze berg begeerd, ter woning om aldaar geëerd, zijn heerlijkheid te tonen. De Heere die hem verkozen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, zal hier ook eeuwig wonen. Ja, dat wist David wel. Maar hij kan er niet bij. Het is te hoog. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. In de grondtekst staat het eigenlijk nog sterker. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog is, niet te hoog zou zijn, alsof ik er misschien nog zelf op zou kunnen komen. Totaal niet. De rotssteen is voor mij te hoog. En daarmee werd alle mogelijkheden van Davids kant afgesneden. Hij kon het zelf niet meer. Het is mij te hoog, zegt hij. En weet u, gemeente, dat is Gods werk. Verstaat u dat? Het is de Heere zelf die David op dit punt gebracht heeft. David kwam met zijn ellende voor God te staan, met zijn onmogelijkheden. Opdat David opnieuw zich totaal afhankelijk zou weten van de Heere alleen. Want juist als David moet doorleven, het is mij te hoog. Welt dat gebed in zijn hart op, leid gij mij, o Heere. Helaas zijn er mensen die hier niets van weten en niets van willen weten. Dat zijn mensen voor wie de verlossing nog nooit onmogelijk geworden is vanuit zichzelf. Dat zijn mensen die altijd nog menen het zelf wel te kunnen en te willen. Mensen die denken dat het geloof in Christus binnen handbereik is en dat je het elk ogenblik maar zo uit je binnenzak kan halen. En ze leven altijd op de toppen van het geloof. Ze kennen de strijd niet en de toe-eigening van het heil. Dat is ook iets wat de mens moet doen, want ja, je moet toch geloven. Maar wie werkelijk door de Heilige Geest wordt geleid, die komt wel achter zijn eigen onmogelijkheden. En dat valt niet mee, hè. Als alles bij de handen wordt afgebroken en je het echt zelf niet meer kunt doen. En dat je daar staat in de diepte van die kloof, voor die grote steenrots met al je onmogelijkheden, met al je zonden, met heel je onwaardigheid, met zoveel aanvechting van de duivel, met zoveel ongelovigheid die als golven over je hart gaan. Als je daar moet staan als een totaal failliete zondaar, als een uitgewerkte zondaar, met je totale onmacht, ja, in je verlorenheid. O ja, je weet het wel. Als je op die steenrot zal zijn, dan ben je veilig. Daar is verlossing. Daar is Christus die zelf de rotsteen is. Dat heb je wel ontdekt in het woord van God. Daar zie je wel op. Maar ach, het is te hoog. Het is te groot, je kan er niet bij. En dan denk ik terug aan de feestdagen van enkele weken geleden. Goede Vrijdag. Mogelijk heb je op Goede Vrijdag van verre gestaan. En staarde je op die rotsheuvel Golgotha. Je zag het kruis. Er werd over gepredikt. Je zag de Christus aan het kruis. Een bloedende borg. Misschien zag je zijn wonden wel. Misschien zag je het bloed wel druppelen. En je hoorde hem roepen. Het is volbracht. En je wist het. En je geloofde het. Het is voor de kerk des Heren. Als het lam God heeft hij hun zonden weggedragen. Als de Heere, de Kyrios, heeft hij zijn bloed gegeven om zijn kerk tot zijn eigendom te kopen. En als die grote held die God besteld heeft, heeft hij de Satan overwonnen. De vloek der wet is tot stilte gebracht. De toorn van God is tot stilte gebracht. Voor Gods kinderen, voor zijn schapen. Maar voor u, dat is te groot. Dat is te hoog. Daar kun je niet bij. En zo sta je op afstand te staren naar die grote steenrots Golgotha. En je zucht met David mee. Van het einde des lands roep ik. Als mijn hart oversteld werd, leid mij op een rotsteen die mij te hoog zou zijn. En als het ooit anders zou worden in je leven, dan moet de Heere eraan te pas komen. En je voelt je met David totaal afhankelijk van hem die alleen u op die rotsteen kan brengen. Of misschien stond je wel aan het begin van de hof van Jozef van Arimathea. En staarde je op die andere rotsteen. Dat graf in een rots uitgehouwen waar Christus begraven werd. Daar stond je te wenen vanwege je gemis van Jezus. Je liefste is er niet meer. Het graf is open, het graf is leeg, maar uw liefste is weg. En je begrijpt Gods weg niet meer. En dan hoor je andere getuigen van een paaszegen, van paasvreugde. Je hoorde anderen spreken, hij leeft, hij is opgestaan uit de doden. En je sprak misschien wel kinderen van God, die konden roemen in een paaszegen. En je zag mensen waarbij de paas troost van hun gezicht straalde. En je hoorde hoe ze konden getuigen, hoe de Vader zijn Zoon heeft opgewekt tot rechtvaardigmaking van zijn kerk. En je geloofde het wel voor een ander. En je zag de vreugde en de blijdschap van de ander. Maar zelf, ach, je stond van verre. En je staarde op die open graf, die rots. En ook daar zuchtte u met David. Van het einde des lands roep ik tot u. Mijn hart is oversteld. Leid mij op een rotsteen die mij te hoog zou zijn. O ja, je voelt het goed aan. Wil ook ik kunnen delen in die paaszegen, in die paastroost. Dan moet deze levende Jezus zelf tot mij komen om mij op die steenrots te stellen. Want zelf kunt u het niet en u bent totaal afhankelijk van de Heere. Zeg, luister eens. Dan heb ik zo'n machtige boodschap voor je. Als dat de toestand van je hart is. Want weet u wat de Heere altijd doet en nog steeds doet? Hij maakt van uw verlegenheid zijn gelegenheid. Rijke. Waar je zelf met je totale onmacht hier in Gods huis zit, wil Hij je vanuit je machteloosheid doen zien op zijn almacht. Waar u totaal vastgelopen bent in al je onmogelijkheden, worden uw onmogelijkheden Gods mogelijkheden. En daarom, u die zo van verre staat, die het zo in de prediking kan meemaken, omdat het de toestand van je ziel is, leid mij op die steenrots die mij te hoog zou zijn. Hoor het toch, hoop op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. En smeek het maar mee, smeek het maar mee. Zo doe Hij ook aan mij. Kijk, als het zo ligt, dan begint er in je ziel een indringend smeekgebed te komen met een sterke verwachting. Onze laatste gedachte, opgezonden met een sterke verwachting. Want kijk, gemeente, al stond David daar in die kloof van die steenrots, in die afgelegen streken, in al zijn machteloosheid, hij raakte niet wanhopig. Want de geest der genade en de gebeden was werkzaam in zijn hart. En ondanks zijn ellende kon hij toch niet nalaten te roepen tot God. Ja, met verwachting. Met een sterke verwachting. Want kijk eens naar onze tekst. Als David nou uitspreekt, zo indringend, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn, dan volgt er wat op in vers 4. Want, dat is zo'n mooi machtig woordje in onze tekst, want, dan komt hij met een reden waarom hij zo bidt. En waarom hij vraagt, leid gij mij, Heere, op die steenrots. Wat gaat hij zeggen? Want gij zijt mij een toevlucht geweest en een sterke toren tegen de vijanden. Daar lag een reden in zijn ziel, gemeente, om te bidden, o God, leid mij. En wat was die reden dan? Waar lag die reden dan? Nee, niet in David, maar in God. Het was niet de eerste keer dat David moest vluchten. Het was niet de eerste keer dat hij in een hele grote ellende terechtgekomen was. Hoe menigmaal moest hij vluchten voor koning Saul al eerder in zijn leven, die hem ook wilde doden. En wat heeft David toen ervaren? Steeds weer, als hij in de onmogelijkheden kwam, was daar de Heere zijn toevlucht. Dan was de Heere zijn toren. Dan was de Heer als een vurige muur rondom hem, zodat niet één vijand wat met David kon doen. Ja, steeds weer was de Heere zijn toevlucht. Een schuilplaats, een sterke toren waarheen hij heen vluchten kon. Met andere woorden, in alle moeilijke omstandigheden die hij eerder heeft meegemaakt, stelde de Heer hem steeds weer op de rotssteen. Dat is in de gemeenschap met God. En elke keer heeft David het ervaren, God is ons een toevlucht geweest en een sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. En kijk, die eerdere verlossingen die de Heere gaf aan David, brengt de Heilige Geest hem in de herinnering. Nu hij opnieuw in de onmogelijkheden gekomen is. Het is net alsof er iets in zijn hart begon te leven. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken dag en nacht. Spurgeon die zegt zoiets moois in zijn verklaring bij deze tekst, in zijn psalmverklaring. Hij zegt, de ervaring, en daarmee bedoelt hij de bevindelijke ervaringen uit eerdere tijden, is de voedster van het geloof. En hij legt het uit, uit het verleden ontlenen wij redenen om in het heden te vertrouwen. En hoe waar is dat? Hoe dikwijls wil de Heere dat ook doen in het geloofsleven? Wat is het een geschikt middel om eerdere verlossingen, juist in tijden waarop je opnieuw in de ellende gekomen bent, opnieuw met de onmogelijkheden in aanraking gekomen bent, dat te gaan overdenken. Daarmee voor Gods aangezicht te verschijnen. Ik las ergens, het is een middel wat zeer nabij is. Je kan in zulke grote moeilijkheden niet komen. Of er is toch altijd weer dat middel om terug te denken aan eerdere verlossingen die de Heere heeft gegeven. En dan wil de Heilige Geest dit middel gebruiken. Om die vroegere verlossing in herinnering te brengen, om opnieuw vertroost te worden. Opdat het geloof weer versterkt zou worden. Opdat er weer hoop en verwachting zou komen dat de Heer het weer wil doen. Al heb je het totaal niet verdiend. Nee, dat niet. Dat beleid je dan ook. Maar toch, Heere, zoals u het toen deed, wilt u het nu dan ook doen. En weet u wat er dan wel eens kan gebeuren? Als je te midden van je ellende terug mag denken aan vroegere verlossingen. Dat je weer grote gedachten van de Heere krijgt. Ja, dat je zo'n krediet op de Heere krijgt. Dat er in je ziel gaat leven. Nooit zal hij laten varen wat zijn hand begon. Kijk, zo was het nou ook met David. En dat deed hem smeken. Dat deed hem pleiten op Gods werk. Ja, op God zelf. Het is alsof ik hem hoor zeggen, o God, leid gij mij op de rotssteen. Want gij, ja gij alleen, zij toch mijn toevlucht geweest. U bent toch mijn sterke toren geweest, Heere. En u bent toch dezelfde. U verandert toch niet. U hebt mij in het verleden verlost. En u ziet mijn toestand. Ik hoef het u niet te vertellen, Heere. U bent een alwetend God. Verlos mij ook nu. U hebt het toch gezegd. In 6 benauwdheden zal ik u verlossen. En in de 7e zal het kwaad u niet aanroeren. En daarom, o God van het verleden, wees ook nu in het heden mijn redder en mijn God. O Heer, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar denk toch aan mij, Heere. Gij zijt toch mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Kijk, zo smeekte David nou tot zijn God. Zo pleit hij op Gods werk in het verleden. En toen gebeurde er wat in zijn hart. Toen hij zo in te midden van al die ellende, dat indringende gebed, opzond tot God. Toen kwam er zoveel geloof in mee, gemeente. Dat David kreeg te geloven dat de Heere hem zeker zal verlossen uit deze huidige toestand. Want in vers 5 zegt hij het. En ik zal in uw hut verkeren. Dat is geloof. Te midden van alle ellende. Te midden van alle onmogelijkheden. Ziende omhoog. Ik zal in uw hut verkeren. In eeuwigheden. En ik zal mijn toevlucht nemen. In het verborgene van uw vleugelen. Hij zal weer thuiskomen. Hij zal weer in Gods huis komen. Hij zal weer bij het altaar komen. Waar hij door het geloof mag zien op het offer, op Christus. Gemeente, er zou voor David een tijd weer aanbreken. Dat geloofde hij. Dat de Heer het waar zal maken. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid? Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Maar hoe zou dat nu kunnen komen? Hoe zou David dat kunnen geloven? Hoe zal dat voor David weer werkelijkheid kunnen worden? Die ook in zichzelf een zondaar was en bleef. En die ook elke keer weer moest zeggen: ik heb geen recht, Heere, op een kruimel genade van u. Hoe kan hij dan toch zeggen: gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren. Hoe durft David nogthans te bidden? Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Antwoord vinden we in Psalm 61, namelijk in het 7e vers. Daar gaat David spreken over de koning. En inderdaad, daar bedoelde hij allereerst zichzelf mee. Maar onze kanttekeningen, die hebben het recht gezien. Zij zeggen: hiermee verstond David zichzelf en in het bijzonder de Heere Christus. Zijn zoon naar het vlees, wiens voorbeeld hij was. Hier in Psalm 61 komt David ons voor als een type van Christus. En daar ga ik mee eindigen vanmorgen. Hij daalde af uit de hemel en kwam terecht in de kloof tussen God en een zondaar. Daar kwamen bij Christus de golven en de baren van Gods toren over hem heen. Daar werd Christus de geslagen steenrots. En hoe overstelpt is de ziel van deze borg niet geweest. Welk een geschrei klonk uit zijn mond. In welke grote benauwdheid en angsten der hel is Christus niet geweest. Ik hoor hem luid schreeuwen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar juist zo verwierf hij de verlossing van zo'n ellendige zondaar. Zo nam hij alle blokkades weg die de verlossing van een zondaar in de weg staan. Zo werd hij zelf de steenrots, de spelonk van Adullam, voor zondaren die benauwd zijn van hart, die een schuldeiser hebben, die in hun ziel zo bitterlijk bedroefd zijn. En hij roept het zulke toe: kom, kom, er is plaats bij mij en ik zal u in de steenrot stellen. Hij komt juist tot die ellendigen en hij zegt het met die dierbare belofte: gij verdrukte, door onweten voortgedreven, ongetroosten, zie, ik zal, o dat heerlijke, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en ik zal ze op saffieren grond vesten, dwars door de onmogelijkheden heen, zal de Heere dat doen in het leven van allen die het leven, die hun ziel bij het leven niet meer kunnen houden en die diep als een hulpbehoevende zondaar mogen buigen aan Gods genadetroon, om daar aan zijn voeten voor het eerst en steeds dieper te gaan leren. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mijn benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet de offers die ik breng, niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Zie, ik breng voor mij behoud, u geen mirre, wierook of goud, maar moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. En dan, eenmaal, als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat, als mijn ziel uit de aardse woon opklimt tot des rechters troon. Ja, luister, rots der eeuwen, in uw schoot berg mijn zielen voor de dood. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u weet voor wie dit woord was vanmorgen. U hebt dit woord gegeven. U hebt gegeven dat dit gepredikt moest worden. En u weet waarom. Het is alles voor u, Heere. Want de 1000 zilverlingen zijn voor u, o koning. En geef daarom uw vrucht, ook op het woord van deze morgen. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En breng ons vanmiddag weer samen om te luisteren wat onze dordtse vaderen hebben gezegd over die heerlijke troost die er bij u te vinden is, dat u zondaren verkoren hebt tot zaligheid. En wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Zegen ook het werk van de zondagsschool. En zou u zo met ons willen zijn? Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 73 vers 13. Alleen in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.